Wij gaan nog even terug naar Johannes 3, waarin vers 19 gezegd werd, dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Waar nou ook een verklaring volgt, staat namelijk, want een ieder die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden, namelijk aan het licht komen. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. En dat is de beschrijving feitelijk, nogal filosofische wijze mag je wel zeggen, van de tijd waarin wij leven sinds de eerste komst van Christus. De situatie is die waarbij de wereld in duisternis is, maar waarbij degenen die de waarheid zoeken inderdaad tot het licht komen. U begrijpt nou misschien ook beter de uitdrukkingen in de schrift die zeggen dat de Heer zich laat vinden en dat de Heer zelf zich openbaart aan degene die hij wil. De gedachte is namelijk dat het niet regel is in onze tijd dat het evangelie, het woord Gods, uitgebreid en op grote schaal gepredikt wordt in de wereld. Dat is nou eenmaal zo. Hoe het in werkelijkheid is, dat is heel eenvoudig. Mensen die waarheid zoeken, mensen die de waarheid zoeken, zullen gegarandeerd die waarheid tegenkomen. De Heer zal zich aan hen bekendmaken. Op wat voor wijze, dat weet ik niet, maar dat is de gang van zaken. Moeilijker is het niet en moeilijker zouden wij het ook niet maken. Maar dat is wat de schrift er inderdaad van zegt. Ik lees trouwens nog een vers uit ditzelfde hoofdstuk, want er wordt nog op teruggekomen. Vers 19 zegt, dit is het oordeel. En de gedachte is dan, dat oordeel is dat de wereld in duisternis is en verkeerd in onwetendheid. Van Gods wegen. Maar er wordt een toegevoegd aan het eind van het hoofdstuk in vers 36. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. U weet wel, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Die in de Zoon gelooft, is wedergeboren, heeft het eeuwige leven. Maar aan de andere kant, maar die de Zoon ongehoorzaam is, want ongehoorzaam zijn betekent altijd ongelovig zijn, niet willen horen naar het woord namelijk. Het heeft met werken echt niks van doen. Het heeft te maken met het woord en of men erin gelooft of niet, of men er naar hoort of niet. Maar wie die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Niet de toorn Gods zal op hem komen. Ik zeg altijd, dat is wel zo, maar dat staat hier niet. Daar zijn weer andere schriftplaatsen voor. Hier wordt gezegd, de toorn Gods blijft op hem. Die is namelijk al op of over de natuurlijke mens, over de wereld als zodanig. En als men deze Zoon afwijst, als men dit licht afwijst, dan zal men in die situatie blijven. In duisternis namelijk. Men blijft leven onder de toorn Gods, want dat is de situatie waaronder de hele wereld zich in onze dagen bevindt. Hoe dat ook zij mogen, we vinden diezelfde gedachtegang nog eens een keer terug. Het is wel aardig om dat eens te laten zien. Ik blader even verder naar hoofdstuk 8 is dat. Het is maar bij wijze van voorbeeld, want uitspraken die ik nu ga lezen vinden we op andere plaatsen ook. Er staat namelijk aan het eind van een redenvoering die de Heer Jezus houdt. Er staat in vers 58 dat hij zegt, voorwaar zeg ik u, eer Abraham was, ben ik. Eigenlijk gewoon, eer Abraham was, ik ben. Want hij gebruikt feitelijk de naam Jehovah hier voor zichzelf. Maar vooruit, op bedekte wijze. Maar dan staat er in vers 59, zij namen dan stenen op, dat zij ze op hem wierpen. En daarmee verwierpen ze uiteraard de Heer Jezus Christus. Maar daar staat er, maar Jezus verborg zich en ging uit de tempel, gaande door het midden van hen en ging al zo voorbij. Maar de gedachte is, hij verborg zich. Hij ging weg, trok zich terug. En wat hier dan beschreven staat, is natuurlijk historisch van geen enkel belang. Maar waar het om gaat, is dat het profetisch is, en daarmee typologisch, voor de dagen waarin wij leven. De algemene situatie was deze uit Johannes 1. Hij kwam, het licht namelijk, kwam in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Het licht kwam tot de zijnen, Israël in het bijzonder dus, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En de gedachte is dan dat hij op grond daarvan zich van de wereld en van de zijne heeft teruggetrokken. Het is precies zoals het hier staat, weggaande verborg hij zich van hen. En zo is de situatie feitelijk nog steeds. Hij verbergt zich nog steeds voor de wereld in het algemeen en voor Joodse volk dan in het bijzonder. En dat laatste is in het bijzonder, omdat hij zich juist in de eerste plaats aan hen zou bekendmaken en te midden van hen zou verschijnen. Daarmee raak ik aan een thema dat in het Oude Testament uitgebreid, is wat overdreven, maar toch vele malen aan de orde komt. Het thema namelijk dat de Heer van tevoren aankondigde dat er een tijd zou komen dat hij zich inderdaad voor de wereld en met name voor Israël zou verbergen. Ik weet niet hoe dat komt, op een of andere wijze leest men eroverheen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Want in het Oude Testament wordt het aangekondigd dat hij dat zou doen, maar het schijnt heel onbekend te zijn. Ene tekst die we bijna allemaal uit het hoofd kennen, zo ongeveer, waar het staat, die heeft me zodanig vertaald dat het niet meer te vinden is. Dat is uit Jesaja 53, maar misschien kom ik daar nog op de rest van de middag. Maar men weet het niet. En tot mijn verbijstering, het wordt in het Nieuwe Testament vele malen aangehaald. Niet uit de doeken gedaan, maar gewoon aangehaald vanuit het Oude Testament. Zo van dat wordt geacht bekend te zijn. Het blijkt echter niet bekend te zijn en men redeneert de terminologie weg. Namelijk, er wordt in het Nieuwe Testament vele malen, in de brieven bedoel ik dus nu, in de leerstellige brieven vervolgens, wordt uitgebreid geschreven over de verborgenheid, want zo wordt het dan genoemd, of in het meervoud, de verborgenheden, maar men redeneert het weg op verschillende manieren. Men zegt of dat Paulus deze term, alsof hij de enige is die het niet gebruikt, dat is ook maar onzin. De Heer Jezus gebruikt de uitdrukking, maar men zegt dat Paulus die term gebruikt omdat dat nou eenmaal dezelfde term is die gebruikt werd bij de zogeheten mysteriegodsdiensten die algemeen bekend geacht werden te zijn dan zeker. En Paulus verpakt dan zijn boodschap in zodanige terminologie dat het makkelijker ingang zou vinden bij zijn tijdgenoten. Dan moet ik u zeggen, punt 1, dat is dan slecht gelukt. Want aan het eind van zijn bediening was hij in geen enkele van zijn gemeenten meer welkom. Lezen wij in de Bijbel. In de tweede plaats, als het gaat om de zogeheten mysteriegodsdiensten, dan waren het mysteriegodsdiensten omdat ze niet algemeen bekend waren. Dus waarom zou je dan die terminologie gebruiken? En in de derde plaats, maar dat is regel 1, men zou niet een term gebruiken in een of verklaren vanuit buitenbijbelse bronnen, als dat niet nodig is. Men zou hem verklaren vanuit de schrift zelf. En dan kom ik nog wel op terug. De andere manier waarop men de term wegredeneert, die is in de evangelische kring wat populairder, nog populairder, is de afgelopen die ik net noemde, is in de evangelische kring populair. De andere is wat klassieker. De andere is namelijk dat elke keer als van verborgenheid sprake is, dan vertaalt men het eerst naar het Latijn met sacramentum, dus met een sacrament. En daarna zegt men dat een sacrament is een type. En dus wordt gesproken over het sacrament van het huwelijk, het sacrament van brood en beker, het sacrament van de doop enzovoorts. En als de Heere Jezus in gelijkenissen spreekt en hij zegt, ik spreek in gelijkenissen omdat het hen niet gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, dan beschouwt men het woord verborgenheid als synoniem met gelijkenis, namelijk als een soort type. En zo redeneert men het weg. Krijgt het woord helemaal geen betekenis zelfs, want je kunt het dan overslaan. Hebben die ook nog? Men redeneert de term gewoon weg. Alsof niet gewoon het Oude Testament had aangekondigd deze verborgenheid of deze verborgenheden, of gewoon deze periode waarin de Heer, God zelf, zijn aangezicht voor de wereld ganselijk zou verbergen. En dat staat er vele malen. Ik hoop het u straks nog te laten zien. Maar ik blader eerst nog even verder, want ik blijf even bij het onderwerp van het licht en duisternis. Dan kom ik terecht in Johannes 12. Dan moet ik eigenlijk voor het verband vers 31 lezen, maar dat had ik nou liever niet gedaan, maar ik doe het dan toch maar, juist daarom. Daar staat namelijk, nu is het oordeel deze wereld, nu zal de overste deze wereld buiten geworpen worden. Het probleem van het vers is, ik durf het nauwelijks te zeggen, maar het probleem van het vers is dat men merkwaardige wijze bij overste deze wereld, die buitengeworpen zal worden, ineens weet dat de overste deze wereld de duivel is. En dat heeft rechtstreeks van doen met het thema van deze dag, want ik heb het onderwerp gekozen omdat christenen helaas denken dat de wereld door God geregeerd wordt. Dat is onbijbels en bovendien, die gedachte levert zoveel weerstand op bij ongelovigen. Dat is de reden waarom velen ongelovigen van het evangelie niks moeten hebben. Als die God van de Bijbel, die God is die de wereld regeert, geef mijn portie dan maar aan Vicky. Dat was een theologische uitdrukking trouwens, dus ik kan hem rustig gebruiken. Ik heb hem ook niet uitgevonden. Zo'n God blieft men niet. Dat heb ik eens nagevraagd aan Tony Boltini, maar laat me zitten. Maar die zei dat gewoon voor de EO, zei hij dat. Ooit een keer, precies ben ik het vergeten. Dus ik kan niet exact citeren. Maar hij zegt, die God die dit en dat allemaal toelaat in de wereld, die duizenden mensen laat kreperen van de honger en wat hij me allemaal zei. Hij zegt, die God die blief ik niet. Nou, zo'n God blief ik ook niet. Maar die God is niet de God die wij prediken. Maar dat antwoord kreeg hij niet, helaas. Waarom niet? Omdat men het niet weet. Of misschien, men weet het wel, dat is nog het ergste, men weet het wel. Want als men dit vers leest, dan leest men de overste deze wereld zal buiten geworden. En dat is dus de duivel. Heb je dat? Maar eigenaardig genoeg, dat is het probleem van dit vers. Normaal gesproken, Satan is tot in onze dagen de overste van deze wereld. Maar ik heb de stellige indruk dat in dit geval de overste van de wereld wel degelijk gewoon de Heer Jezus is. En dat er met hoofdletters geschreven had moeten worden, want dan begrijp ik het vers. De overste deze wereld, de duivel namelijk, wordt pas in de toekomst buitengeworpen. Die is nog steeds in de hemel, is nog steeds de overste van de macht der lucht. En vanuit de hemel oefent hij nog steeds, de onzienlijke wereld is dat, oefent hij nog steeds zijn heerschappij uit over deze wereld en God laat hem begaan. En pas ter gelegenheid van de opname van de gemeente leren wij, zal hij op aarde geworpen worden. Dat is dus in de toekomst. En dan nog een poosje later, een jaartje of 40 zeg ik altijd, hè? Maar nog een poosje later zal hij ook van de aarde weggedaan worden en komt hij inderdaad terecht in Sheol, in de hel, afgrond, poel des vuurs of wat het maar is. Maar daar ga ik nou toch niet verder over spreken. Maar tot nog toe is hij steeds in functie als overste deze wereld. Maar ik denk dat in dit vers de overste van de wereld inderdaad de Heer Jezus is. Die zal de overste der wereld zijn in elk geval en uitermate verhoogd worden. Maar hij zal verworpen worden door de wereld, door de zijne, door de mensheid als zodanig. En dan wordt het vers logisch, want er staat er, nu is het oordeel deze wereld. Waarom, waartoe, hoezo, wat is dat oordeel dan? Nou, het oordeel is, hebben we net gelezen, dat het licht uit de wereld zou verdwijnen, dat de wereld in duisternis zou achterblijven. Wie verdwijnt er dan dus? Christus zelf. Het licht verdwijnt. En hier staat, de overste deze wereld zal buitengeworpen worden. Ik ben van mening dat die overste deze wereld dus in dit vers gewoon Christus zelf is. En waarom zou dat niet kunnen? Ik weet, er zijn mensen die zeggen, ja, maar het is één uitdrukking, er kan maar over één gaan. Dat is natuurlijk dwaasheid. Dezelfde uitdrukking kan toch op verschillende personen van toepassing zijn. En als ik hoef je alleen maar het voorbeeld te geven van de slang uit Genesis 3, of uit Johannes 3, Genesis 3 kon ook trouwens. De slang namelijk, die in de Bijbel inderdaad waarmee in de Bijbel inderdaad de Satan wordt aangeduid, maar waarbij net zo goed Christus wordt aangeduid. Eenvoudig, omdat het in dat geval niet de aanduiding is van één persoon. Het is namelijk geen eigen naam, maar het is de aanduiding van een positie, een functie, namelijk die van vorst of God of koning over de stoffelijke wereld. En de vraag is, wie is dat? Nou, het was altijd de duivel en het zal Christus zijn. Dat is het eenvoudige antwoord. Het moeilijkere antwoord is, het is de duivel, maar aan de andere kant Het is de duivel nog, maar aan de andere kant is Christus reeds. En daarom kennen we er twee. En ik heb het u vaker verteld, dat geldt voor de leeuw, dat geldt voor de arend enzovoort. Noem maar wat op, dat is nou eenmaal zo. En het overste deze wereld, de vraag is, welke overste deze wereld? Wie, wanneer en vanuit welk perspectief gezien enzovoorts. Maar goed, het ging mij niet om dit vers, het ging mij om wat verder volgt, maar ik beschouw dit vers als een herhaling van wat in Johannes 3 staat. Maar de Heer zegt dan, en ik, hij is die overste der wereld namelijk, hij, en ik zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, wat denkt u van, zo wanneer ik verworpen zal zijn, buitengeworpen zal worden, vergis u niet, de Heer Jezus werd ook zelfs letterlijk geworpen of gebracht buiten de lege plaats en daar gedood. Belangrijk genoeg om later in de Bijbel nog op terug te komen, want het wordt enige malen herhaald, toch? Maar de Heer zegt, wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn en dus van de aarde zal verdwenen zijn, dan zal ik hen allen tot mij trekken. En dat is precies waar het om gaat. Dat is de korte beschrijving van wat in onze dagen nog steeds gebeurt. Hij is verhoogd aan de rechterhand Gods. Hij heeft deze aarde verlaten, die dus in duisternis is achtergebleven. En waar wij komen tot geloof in deze Zoon, waar wij komen tot dat licht, worden wij inderdaad met Christus gezet in de hemel. En krijgen wij een hemelse positie. Nu reeds. En dus worden wij tot hem getrokken. Maar dat zou pas zijn na zijn dood uiteraard, hetgeen het volgende vers feitelijk zegt. Maar dan verder, vers 34, de schare antwoordde hem, wij hebben uit de wet gehoord dat de Messias blijft in de eeuwigheid. En hoe zegt gij dat de Zoon des Mensen moet verhoogd worden? Wie is deze Zoon des Mensen? Het hele punt is dat men van de schriften niet zoveel begrepen heeft. En men ziet ook over het hoofd hier dat hij zich voor de wereld zou verbergen. Hoe dat ook zij, men mag dan een verwachting gehad hebben dat als de Messias komt, dat hij dan altijd blijft. Ik moet u zeggen, dat is ook zo. Maar eigenlijk is het zo dat toen de Messias er was, ik weet niet of ik dat nou beter kan zeggen. Ik moet het anders zeggen, ik kan het anders zeggen. Toen hij eenmaal de Messias was, verscheen hij niet aan het volk. Kwam hij niet tot het volk. Dat is wat de Bijbel ook uitdrukkelijk vermeldt. Na zijn opstanding heeft hij zich met vele gewisse kentekenen, handelingen 1. Heeft hij zich met vele gewisse kentekenen vertoond aan zijn broeders. Namelijk aan zijn discipelen, namelijk aan de apostelen, maar niet aan het volk. Staat zelfs uitdrukkelijk, hij heeft zich getoond aan de discipelen, die zijn getuigen zijn bij het volk. Met andere woorden, hij heeft zich nooit meer aan het volk getoond, integendeel, hij heeft zich getoond aan zijn discipelen, als demonstratie en bewijs van zijn opstanding, en de bedoeling was dat de discipelen inderdaad hem zouden prediken. En in het algemeen het woord God zouden prediken, want het geloof is uit het gehoor. En dus zou de boodschap gepredikt worden. En de volgorde is dan volgens de profetieën dat als vervolgens het Joodse volk tot geloof gekomen zou zijn als volk, kortom, als het Sanhedrin, datzelfde Sanhedrin, dat het volk vertegenwoordigde, de Heer Jezus had aanvaard als de Messias, dan zou hij verschenen zijn, theoretisch. En in de praktijk, zo zal het gebeuren in de toekomst. Maar dat is de volgorde van de gebeurtenissen. Men kende deze Messias dus niet, maar we moeten ook meteen vaststellen, hij is niet aan hen verschenen in het verleden, want als Jezus van Nazareth voor zijn dood, was hij de Messias nog niet, maar moest dat nog worden. En toen hij het eenmaal was, trok hij zich terug en zou het woord gepredikt worden. Aan het volk, dat is ook gebeurd. Maar ze beliefden hem niet en zo is het tot vandaag gebleven. En dan is altijd de volgende gedachte, maar daar zijn wij dan ooit de dupe van dat het koninkrijk niet gekomen is. De schuld van de Joden die niet tot geloof kwamen, daarom is nog steeds het koninkrijk Gods niet over de wereld aangebroken. Zegt men. En dan zeg ik, dat kan nou wel wezen, maar de andere kant van het verhaal is dat niemand van ons daar een slachtoffer van wordt, integendeel. Want waar wij gewoon doen wat het Joodse volk als volk ook had moeten doen, waar wij komen tot aanvaarding, tot aannemen dus van dit licht, zoals het letterlijk staat feitelijk in Johannes 1, waar wij hem aannemen, namelijk in hem geloven, worden wij kinderen Gods en worden wij met hem gezet in de hemel, hebben wij deel inderdaad aan zijn verborgen, tot op heden, koninkrijk. Dus wat dat betreft is er niks mis. Met de wereld is wat mis, maar dat komt omdat de wereld niet tot geloof komt. En zelfs daar maken we ons niet eens druk over, om de eenvoudige reden dat het profetisch woord ons gezegd heeft dat dat ook inderdaad niet zal gebeuren in onze dagen, maar dat het pas zal gebeuren in de toekomst, de dagen van de wederkomst, en dat is in elk geval na de opname van de gemeente. Dan zijn wij weg hier. Hier weg in elk geval. Hebben die ook nog? Dus waar maken we ons druk over? Wij zouden ons daar namelijk ook niet druk over maken. Het zou ook niet de prediking van het evangelie belemmeren. Want hoe dan ook, als volkeren tot geloof moeten komen, dan kan dat alleen doordat aan hen het evangelie gepredikt wordt. Wel nu, wij prediken het evangelie. Echter geen volken komen tot geloof, maar individuele mensen, zo hier en daar. Een minderheid. Maar die worden gezet in het koninkrijk. In een verborgen koninkrijk, wel te verstaan. In de hemel zelf. En beter kun je niet wensen. U was zelf nog niet op de gedachte gekomen zelfs, hè? Zo is het toch? Maar de schrift leert ons dat zo. Nou goed. Dus zij zeiden, als de Messias komt, dan blijft hij in de eeuwigheid. Daar hebben ze groot gelijk in. Het is ook zo, maar hij is tot op heden niet gekomen. Wij noemen het wel gemakshalve de eerste komst van Christus, maar helemaal strikt genomen is dat onjuist. Op het moment dat hij de Christus werd, verdween hij. Dat heb je toch, hè? Volstrekt bijbels. Nou, blijkt ook wel. Want ze vragen dan prompt, wie is deze zoon des mensen? Wie is deze Messias? En toen zei de Heer tot hem, nog een kleine tijd, vers 35 van Johannes 12, nog een kleine tijd is het licht bij u lieden. Wandelt terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet bevangen. Dat is een dreigement van het komende oordeel dus. Wandel terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet vangen. Dat vind ik altijd veel beter, al die rare voorvoegsels. Want wie in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. En dat is de situatie van de mensheid, de volkeren van Israël in onze dagen. Men gaat, maar men weet niet waarheen. Ik wil het wel zeggen, ze zitten me smekend aan te kijken. Zeg het nou, dan zeg ik het. Samen op weg. Joost mag weten waar naartoe, want dat is minder belangrijk. Als je maar samen op weg bent. Huh? Ja, die houden we er ook in. En dan staat er, vers 36, terwijl gij het licht hebt, gelooft in het licht, opdat gij kinderen des lichts moogt zijn. Ik vind een aardige uitspraak. Geloof in het licht, in Christus dus, opdat gij kinderen des lichts moogt zijn. Ik vind het daarom zo'n leuke uitspraak, omdat later in 1 Thessalonicenzen 5 en in Efeze 5 niet te vergeten gezegd wordt dat wij kinderen des lichts zijn, zodat je maar weer ziet dat je hier gemeentelijke waarheid uit de Efezebrief gewoon vindt in Johannes 12. Dat zeg ik niet tot iedereen van u, want het is natuurlijk vanzelfsprekend, maar voor sommigen niet. Maar daarom zeg ik het er even bij. Gemeentelijke waarheid in Johannes 12, kinderen des lichts. Wandelt als kinderen des lichts. Daarom staat er ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood enzovoorts. Dat is zelfs Jesaja 60, zodat u maar ziet dat gemeentelijke waarheid gewoon staat in Jesaja 60. Maar dat even terzijde. Goed, gaan we weer verder. En dan staat er, terwijl gij het licht hebt, vers 36, geloof in het licht, opdat gij kinderen des lichts moogt zijn. Deze dingen sprak Jezus en weggaande verborg hij zich van hen. En als dat er niet zou staan, zou je absoluut, maar absoluut niks missen. Maar niettemin staat het er. Deze dingen sprak, natuurlijk sprak hij dat, dat stond er al. Maar staat nog extra, deze dingen sprak Jezus en weggaande verborg hij zich van hen. Want dat weggaan en zich verbergen is een uitbeelding van wat hij zojuist gezegd had. Het licht is in de wereld op dat moment, het zou echter verdwijnen. En let op het woord verbergen, niet maar verdwijnen, hij zou zich verbergen. Het is de directe verwijzing naar zoveel oud-testamentische profetieën, waar dat werd aangekondigd, dat als het volk ongelovig zou zijn, dan zou de Heer zijn aangezicht voor dat volk verbergen. En dat geldt niet alleen voor dat volk, maar net zo goed voor de volkeren als zodanig. En dat is wat hier demonstratief hier weer gebeurt. Hij verbergt zich. Nou goed, dan laat ik het bij, want ik wil met u naar Romeinen hoofdstuk 1. In het algemeen komt hoofdstuk 1 van de Romeinenbrief nogal overeen met Johannes 3, waar we zojuist vandaan komen. Want in Romeinen hoofdstuk 1 wordt in de eerste plaats stilgestaan bij wat genoemd wordt vanaf vers 1 het evangelie van God, van zijn Zoon, vers 3, Jezus Christus onze Heer, vers 4. Het evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus onze Heer. Dat evangelie van God is inderdaad dat evangelie dat ook weer genoemd wordt in vers 16. Waar staat, ik schaam mij des evangelies van Christus niet, want het is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek, enzovoorts. En het is feitelijk de aankondiging van inhoud van dit Bijbelboek, van heel deze brief, namelijk het evangelie, de inhoud daarvan, de werking daarvan, de juridische basis daarvan, de consequenties van het evangelie en wat het maar wezen mag. En aan het eind van de brief zelfs een verwijzing naar wat er nog verder moet volgen in een andere brief. Want zo steekt het ongeveer in elkaar. Maar het gaat inderdaad om het evangelie dat kracht Gods is, kracht van God, tot zaligheid. Een mens wordt niet zalig uit eigen kracht, maar uit de kracht Gods. En die kracht Gods komt tot uitdrukking en tot werking in het evangelie. De blijde boodschap betekent dat. De blijde boodschap met betrekking tot Christus. En de gedachte is gewoon dat als men dat woord aanvaardt, gelooft, zijn vertrouwen opstelt, zich eigen maakt, hoe zeg je zoiets? Er is niks mystieks aan. Het is gewoon, het wordt gezegd, dus is het zo. Je aanvaardt het en leeft daaruit. Wie dat doet, wordt zalig. Dat is wat er hier kort gezegd wordt, hoe dat werkt. Dat komt dan later in de volgende hoofdstukken aan de orde. Maar het gaat om dat evangelie. Dat evangelie dat genoemd wordt vanaf vers 1, zoals gezegd, waarvan bovendien in de eerste plaats staat in vers 2, het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. Dat wil zeggen, het was lang verwacht, het was aangekondigd en het berust op de oud-testamentische beloften. De belofte van de komst van de Messias, de belofte van eeuwig leven, de belofte van de uitstorting van de Heilige Geest, de belofte van het aanbreken van een nieuw verbond. Hoeveel dingen noemde ik nu? Maakt niet uit, het was allemaal hetzelfde. Het was allemaal hetzelfde. De belofte van eeuwig leven, de belofte van de komst van de Messias, die is immers het leven. Belofte van de Heilige Geest, dat is immers eeuwig leven. De belofte van een nieuw verbond, daar is immers Christus. De hoge priester van, die dat geworden is naar de kracht des onvergankelijke levens. Dus echt heus allemaal hetzelfde. En bovendien is het de vervulling van de belofte aan Abraham en aan David. Om maar eens wat te noemen. Belang niet compleet nu, maar dat doet er ook niet toe. Het was tevoren beloofd. En dan staat er bovendien, het is het evangelie van God, vers 3, van zijn Zoon. Het evangelie van de Zoon van God namelijk. Die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. U weet wel, ben ik weer terug in de evangelie, waar de Heer Jezus aan zijn tijdgenoten vraagt, wat denkt u van de Christus? Wiens zoon is hij? Wie is dat, de Messias? Wiens zoon is hij? En toen zeiden zij, van David. En toen zei de Heer, maar waarom noemt David hem dan mijn Heer? In Psalm 110. Toen bleven zij het antwoord schuldig, want ze hadden maar een halve Bijbel. Dat wil zeggen, ze geloofden maar een halve Bijbel. Het antwoord is makkelijk genoeg, zeg ik al. Deze keer zeg ik het dus heel kort. Als je weet dat de Messias de zoon van David is, word je ook geacht te weten dat de Messias de zoon van God is, want het staat in precies hetzelfde schriftgedeelte in 2 Samuel 7, in één adem. Dus dat moet je dan weten. Dat is hetzelfde verhaal als wat ik altijd vertel over de Olijfberg. Als je weet dat de Messias komt op de Olijfberg, weet je ook dat Jeruzalem dan verwoest wordt. Staat in één adem. In compleet hetzelfde verband. Het gaat niet aan om te weten dat de Messias de zoon van David is en niet te weten dat hij de zoon van God is, maar ze wisten het niet. Nee, de kerk leert daar niets over. De synagoge bedoel ik, in dit geval. Nou goed, gaan we weer verder. Maar de staat die geworden is uit het zaad van David naar het vlees, wat maakt het ons uit dat hij... Nou even, nou kom ik van de christelijke kant binnen. Dat doe ik meestal niet, maar vooruit. Nu van de christelijke kant. Wat maakt het ons uit dat hij naar het zaad van David is, naar het vlees? Wat kan het ons schelen, broeder, dat onze verlosser, de zoon van God, in wie we eeuwig leven hebben ontvangen, naar het vlees uit het zaad van David is? Nou, wat maakt het uit? Het maakt alleen wat uit als het inderdaad inhoudt dat hij ooit nog zal zitten op de troon van zijn vader David. En anders betekent het niks. En dat het dus een juridische grond is waarop hij inderdaad het koningschap over Israël zal tot zich trekken. Dus als onze heiland, onze verlosser, uit de zaad van David is, betekent het dat we zouden moeten verwachten dat hij in de toekomst alsnog zal zitten op de troon van zijn vader David. En dus de vervallen hut van David weder zal oprichten. En wat er van verbroken is, weder opbouwen. Gek, hè? Het is toch zo'n onbekende gedachte binnen het christendom. Wij maken dikwijls dezelfde fout als de Joden. We geloven een bepaald deel van de Bijbel wel en het andere gooien we gewoon weg. Zo gaat dat. Nou, gaan we weer verder. Die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. En dan, hoogst ongelukkige tekst, vertaling namelijk. Die krachtelijk bewezen is te zijn. Wat stond er ook, zuster van Amsos, in de nieuwe vertaling? Dan weet iedereen dat u...
De geest der heiligheid door zijn opstanding uit de doden
verklaart Godzoon te zijn. In de Statenvertaling staat... bewezen Godzoon te zijn of zoiets, die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God. Maar wat er werkelijk staat is echt niet moeilijk, maar men kent heel de gedachte niet. Er staat dat hij met kracht gesteld is tot Zoon van God. Gewoon tot Zoon gesteld of verordineerd, dat woord staat er eigenlijk. Krachtelijk verordineerd tot Zoon van God. En als u vraagt wat is dat, dan zeg ik, nou wij bijvoorbeeld zijn tevoren, wij gelovigen, zijn tevoren verordineerd tot zoonstelling. Helaas ook wegvertaald met aanneming tot kinderen, maar vooruit. Wij zijn tevoren verordineerd om tot zonen te worden gesteld. En hier staat van Christus dat hij met kracht verordineerd is tot Zoon van God, dat wil zeggen, dat is inmiddels gebeurd. Hij is tot Zoon van God gesteld. Dat een dergelijke lezing niet past, dikwijls, in traditionele opvattingen, dat kan ik niet helpen, maar ik voel me ook niet verplicht om daar dan verder over te spreken. Het gaat er maar om dat hier staat dat hij tot Zoon van God gesteld is door de opstanding uit de dood. En dat is niet de enige plaats waar dat staat, overigens. Of moet ik nog weer verwijzen naar Psalm 2 en Handelingen 13 en dat soort. Dat hoeft toch niet, hè, vandaag, hè? Natuurlijk niet. Hij is tot Zoon van God gesteld. Maar het is hetzelfde als, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo is de Zoon des Mensen inmiddels verhoogd geworden. Want hij is krachtelijk, met kracht gesteld tot Zoon van God. Hoe dan? Wel, naar de geest der heiligmaking. Naar de geest namelijk. Want men moet uit de geest geboren worden om het koninkrijk in te gaan. Dat geldt voor de koning ook. Kortom, het gaat gewoon over zijn opstanding of zijn wedergeboorte, hoe je het maar noemen wil. Dat staat er ook. Die met kracht gesteld is, verordineerd is tot Zoon van God naar de geest der heiligmaking, namelijk uit de opstanding der doden. En daarna volgt inderdaad Jezus Christus, onze Heere. En ik lees Heere dus inderdaad in dezelfde betekenis als Jehovah. Jezus Christus, onze Heer. Precies zoals Petrus zei, deze Jezus heeft God gesteld tot Heere en tot Christus. Wanneer dan? In zijn opstanding. In Handelingen 2 kun je dat dus ook gewoon lezen. Dat is het onderwerp waar Petrus over spreekt. Lees het maar na. Is niks moeilijks aan. Maar ik wijs u maar op dat hier dezelfde gedachte eigenlijk ontwikkeld wordt als in Johannes 3. En daarna wordt in Johannes 3 ook gezegd dat men in hem zou geloven om in hem eeuwig leven te ontvangen enzovoorts. Want zo is het nou eenmaal. Het evangelie is het evangelie van Christus. Over degene dus die gezeten is in de rechterhand Gods. Het is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Dat is het dan. Maar daarna gaat het hier verder in Romeinen 1 vers 18. Want, en dan wordt hier dan verklaard waarom er behoefte is aan dat evangelie. Waarom de behoefte is aan die boodschap over die mens die door God uit de dood werd opgewekt. De zoon des mens aan de rechterhand Gods, weet u wel, uit Johannes onder andere. Want, vers 18, want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die, niet als, der mensen die, het gaat namelijk over de mensen allemaal, collectief, der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. De toorn Gods wordt geopenbaard. En opnieuw zeg ik nu, tegenwoordige tijd. Niet zal worden geopenbaard, dat is wellicht zo. Dat is ook zeker zo. Maar dat staat hier niet. Hier staat, de toorn Gods wordt geopenbaard over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. Over de mensen namelijk. De mensen namelijk die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Zij hebben namelijk de duisternis liever dan het licht, want hun werken waren boos. Maar dat is tamelijk filosofisch spraakgebruik, maar hier wordt het wat eenvoudiger gezegd. De gedachte is namelijk gewoon dat de mensheid in het algemeen de waarheid ten onder houdt, de waarheid bedekt, de waarheid niet wil weten. En dat is de oorzaak ervan dat de toorn Gods is, of ligt, hoe dat maar heet, of komt, over de gehele mensheid. En er is maar één mogelijkheid om aan die toorn Gods, deze duisternis, te ontsnappen. Dat is namelijk door geloof in het evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Kortom, het evangelie van Christus uit vers 16. Want zo hangt dat samen. En dan zie je de hele situatie geschilderd. De wereld, de mensheid, de volkeren onder de toorn Gods. Maar aan die mens wordt wel degelijk het evangelie verkondigd. Het woord dus. En degenen die in dat woord geloven, die worden daardoor en als gevolg daarvan onttrokken aan de duisternis van de wereld als zodanig. Het probleem is echter, en dan vlieg ik weer even drie stappen meteen verder. Het probleem is echter dat heel wat mensen wel tot geloof komen, want ze willen wel behouden worden, eeuwig leven hebben, in de hemel komen, wat er maar wezen mag. Maar de waarheid weten hier nu, nee, daar heeft men geen belang bij. Eenvoudig omdat men nog steeds zichzelf zoekt te dienen en dus de werken nog steeds boos zijn, men houdt het maar liever zo. Bovendien, waar wij vaststellen dat de moderne mens in onze samenleving in elk geval bij voorkeur zo snel mogelijk de opkomende trends volgt, hebben die nog? Waar men dus zich zo snel mogelijk aansluit bij wat een meerderheid lijkt te worden, wacht men zich er dus wel voor om te komen tot de waarheid en om zich daarin te verdiepen. Want waar men de waarheid leert kennen, zal men slechts afgezonderd worden van, gescheiden worden van de algemene trend of welke trends dan ook. Men zal namelijk alleen komen te staan als eenzaam kind van God, te midden van een wereld die in duisternis wandelt onder de macht van de overste deze wereld, namelijk de duivel. Dat is het ongeveer. En aangezien men niet voor zonderling of voor krankzinnig wil doorgaan, ja, want je moet toch met je schoonmoeder rekening houden, zuster van Amsterdam. Nou goed, je moet toch, ik bedoel, zoiets, want er zijn natuurlijk allerlei excuses voor te bedenken. Wat moeten de buren er wel van zeggen? Is een erg veel groot christelijk argument overigens. Dus vooruit er maar weer. Daarom komt men niet tot de waarheid. Want u en ik weten dat als je met echt ongelovigen, die de waarheid sowieso niet willen weten, over de Bijbel begint, dat laatst koud. Maar als je met mensen die ze voor christen uitgeven begint te spreken over de Bijbel en wat de Bijbel zegt, dan heb je binnen de kortste keren de grootst mogelijke ruzie. Merkwaardige wijze. Ja, dan komt het te dichtbij. Zij worden namelijk geacht die waarheid te verstaan. Ze worden geacht de schriften te onderzoeken of deze dingen al zo zijn enzovoorts. En ze doen het niet. Dus als je daarop wijst, dan raken ze dikwijls meteen geprikkeld. Heel vervelend verschijnsel, maar teleurstellend, verdrietig, moet ik zeggen, eerlijk gezegd. Maar zo is het nou eenmaal. Maar de algemene tendens in de wereld, situatie in de wereld, is die van niet dat men de waarheid niet kent, maar dat men de waarheid niet wil weten. Men heeft er geen belang bij. Waar men belang bij heeft om zoveel mogelijk macht te krijgen, ook over de wereld, ook over de schepping, over de natuur. Men wil manipuleren, men bedenkt zijn eigen filosofieën om het een en ander geregeld te kunnen krijgen enzovoort. Maar waarheid, die dient nergens toe. Wat moet je daar nou mee? Dat is de gang van zaken, maar niettemin, dat is de situatie waarin de wereld verkeert en er is God van alles aan gelegen dat deze ongelovige mens inderdaad de waarheid ook niet zal tegenkomen. Hoor je nu wat ik zeg? Hij verbergt zijn waarheid voor die wereld die officieel die waarheid eenmaal gehoord heeft, maar heeft afgewezen. Dat is de gang van zaken. En dan meteen komt weer het verhaal, maar wij dan, individuele mensen, dan zijn wij de klos om wat in het verleden gebeurd is. En het antwoord is nee, dat is niet zo. Als u de waarheid zoekt, zal de Heer zich laten vinden. Hij zal zich aan u bekendmaken. Of u dat nou leuk vindt of niet. Sommigen vinden dat dan toch weer niet leuk, maar niettemin, het gebeurt wel. En dat is de functie ook eigenlijk van de prediking van het evangelie. Ik heb wel eens vaker gezegd, wij stellen vast dat ontstellend veel activiteiten ontwikkeld worden ter verspreiding van het evangelie en dat verhoudingsgewijs het resultaat zeer gering is. Daar is niks onbijbels aan. De Bijbel zegt dat het zo zou zijn, maar wel dat de Bijbel zegt dat het zaad overal gestrooid zou worden, maar dat het slechts vrucht zou dragen waar het in goede aarde valt, heet zoiets. Ja, dat is de eerste van die gelijkenissen van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Begrijp je wel? Het gaat over onze dagen. Het draagt alleen vrucht daar waar het in toebereide aarde valt. En overal elders is het vergeefse moeite. Niettemin blijven doen. Zo is het wel. Maar het draagt maar weinig vrucht. Alleen maar hier en daar. Nou goed. De toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel. Van Gods wegen betekent dat uiteraard. Over alle goddeloosheid. Over kan ook betekenen op grond van. En zo ben ik geneigd het te lezen, want met over kan ik ook niks. Hè. Over is hetzelfde als op in die oude talen, in het Nederlands eigenlijk ook. Maar op betekent ook gewoon op grond van. Dat is een kwestie namelijk van oorzaak en gevolg. Een gevolg op, namelijk een oorzaak. En de oorzaak is de goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. En het gevolg daarop of daarover is die toorn Gods die daarover geopenbaard wordt. Niet over de mensen die niet weten, niet over mensen die de waarheid niet kennen, maar over mensen die de waarheid niet willen kennen. En dat is normaal gesproken de gang van zaken. Men wil het niet weten. Op voorhand niet precies zoals ook Johannes 3 het al zei. Er komt dan een toelichting met wat moeilijke woorden, maar er staat dan in het algemeen vanaf vers 19 dat God inderdaad gekend kan worden, dat men zo zonder meer uit de schepping zou moeten concluderen tot het bestaan van één schepper en daaruit zou men moeten concluderen dat men die schepper zou dienen, maar wordt hier gezegd dat doet men niet. Ik moet er altijd wat om lachen, vooral als ik het moet vertellen, moet ik er altijd wat om lachen. Hoewel het diep treurig is, er worden kapitalen uitgegeven om te zoeken naar beschaafd leven in de ruimte. Nou kan ik dat goed begrijpen, want waar vind je hier op aarde nog beschaafd leven? Buitenaardse beschavingen of zoiets. Goed. Er worden kapitalen aan uitgegeven, maar de aardigheid is dat als zo'n beschaving, of wat er maar wezen mag, zich bekend maakt, gelooft men er niet in. Tot op heden niet. Toch? Men verwacht zo zonder meer dat als ze daar buiten, als ze daar in het heelal, wat ze voor eerst bijzonder groot hebben opgeblazen, dan kun je namelijk langer blijven zoeken, maar vooruit. Maar dat uit het grote heelal, dat daaruit zou dan, dat als daar leven is of zo, dan is dat in elk geval veel verder ontwikkeld dan wij. Dat weten ze, hè? Gek is dat. Hè? Heb je dat wel eens gemerkt? Ze verwachten nooit dat ze ergens in de ruimte planeet vinden waar mensen nog leven in grotten, in stenen tijdperken. Dat verwacht, nee, ze zijn altijd verder ontwikkeld dan wij. Dat is echt waar, dat is wetenschappelijk. Ik heb het wetenschappers horen zeggen. He? Zeker wel. Dat is natuurlijk ook zo. Want als er uit de hemel wat naar de aarde komt, zal het blijken dat het zich bevindt op een in hogere positie. De hemel is nog eenmaal hoger. In een hogere positie dan de mens. Dat in elk geval. Maar hoe dat ook zij, God heeft zich geopenbaard en zelfs vertoond aan de mens. God heeft zijn personeel, zijn gedienstige geesten, u weet wel, engelen, gezonden uit de hemel naar de aarde. Maar men gelooft er gewoon niet in. Het eigenaardige doet zich voor dat volgens de profetie men wel zal geloven als de duivel en zijn personeel naar de aarde komt. Ja, dan gelooft men dat er leven is uit het heelal. Dat is wat men gelooft. En men zal hem waarschijnlijk tot God uitroepen. Nou, niet tot God, maar tot hoogste mens. Daar komt het dan op neer. De mens op de hoogste trap van de evolutie. Maar daar hebben we het al eens over gehad, dus daar gaat het nou verder niet over. Maar men kan God kennen. Het eigenaardige is, als God zich openbaart, wil men hem niet kennen. Men redeneert hem weg. En dat is wat hier wordt vastgesteld. Dat is wat ik net met eigen woorden vaststel. Maar dat is wat hier ook staat. Er staat vanaf vers 19 dat wat van God gekend kan worden, dat is bekend geworden aan de mens. Maar men blieft het niet, men redeneert het weg. Niettemin zegt de apostel in vers 20, want Gods onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan, uit de schepping, uit het schepsel, verstaan en doorzien. Dus de eenvoudige gedachte dat de wereld als zodanig, die wij wel degelijk zien kunnen, ons dwingt tot geloof in één schepper. Dat wil zeggen in het bestaan van een schepper. Maar de volgende gedachte is dan, uiteraard, dat als daar zo'n schepper is, zouden wij die schepper dienen. En zouden wij ons eraan verwachten, in Vlamingen, zouden wij ons eraan verwachten dat hij zich ook inderdaad aan ons bekend maakt. Maar al wat hij bekend gemaakt heeft, wordt zo zonder meer in de hoek gegooid. Men belieft het niet, men wil het namelijk niet weten. En dat staat er. Er staat namelijk dat de mens wat dat betreft ook niet te verontschuldigen is, vers 20 en dan vers 21. Omdat zij God kennende, namelijk wetende van zijn bestaan, en bovendien eigenlijk levende, omdat hij leven gegeven heeft. En ik bedoel uiteraard het leven van de oude schepping, het vergankelijk leven. Omdat zij God kennende, want heel die oude schepping bestaat of staat tezamen door hem. De schrift leert dat nog steeds tot in onze dagen het God is die deze wereld in stand houdt. Daarom hoeven wij ons als christenen nergens druk over te maken, over gaten in onze achterband. Nee, ozonlaag. Want daar worden wij geacht wakker van te liggen tegenwoordig. Nou, wij niet. In de eerste plaats is het sowieso stemmingmakerij. Dat is echt waar. En in de tweede plaats, wij weten dat de grote wereld in stand houdt, of niet? Maakt ons nog verder niet uit. Dat is gewoon zo. Daar zouden we ons niet mee bezighouden. Bovendien, heel de oude schepping gaat toch voorbij. Hij houdt het in stand zolang het nodig is. En dan, want wij zijn nieuwe schepselen in Christus. Wij verwachten die we helemaal niet. Of geloven we dat soms niet? Is dat alleen theorie voor op zondag? He? Nou ja, op zaterdagmiddag dan. Vooruit. Nou, omdat zij God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt. Vers 21. Als je dan besluit tot het bestaan van een God, zou je hem op zijn minst kunnen danken voor het leven dat je hebt ontvangen. Hem verheerlijken, hem dienen. Maar in plaats daarvan staat er, zij zijn verijdeld geworden in hun overleggingen. En hun onverstandig hart, want volgens de Bijbel zetelt het verstand in het hart. bij ons in Nederland in het hoofd naar het schijnt, maar in de Bijbel in het hart, om de eenvoudige reden dat wijsheid en verstand nou eenmaal in de praktijk begint bij geloof. En geloof wordt nou eenmaal verbonden met het hart. En daarom heet het onverstandig hart. Omdat men ongelovig is, afwijst enzovoorts. Hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Het licht is weg. En zich uitgevende voor wijzen, als het ooit van toepassing was, dan is het tegenwoordig. Toch? Nee, per definitie, want de mens is zo hoogmoedig dat hij denkt dat zijn eigen generatie veel wijzer is dan de voorgaande. En op die grond heeft hij de evolutietheorie ontworpen die je nog steeds probeert te bewijzen. Want dat is het eigenlijk, hè? Hij denkt dat hij beter is dan zijn ouders. Dat is het hoor. En die waren dus weer beter dan hun ouders. Dus is er sprake van evolutie. En dus trekken we weer een la open met geld, weet je wel, om dat te gaan bewijzen. Dat duurt al wat lang tegenwoordig trouwens. Lukt nooit. Leuk hè. Nou goed, zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben de heerlijkheid van de onverderfelijke God. Let op dat heerlijkheid feitelijk ook staat voor licht, hè. Een uitstraling, dat is wat heerlijkheid voorstelt. Ze hebben de heerlijkheid des onverderfelijke Gods vervangen door, veranderd in, zo je wilt, vervangen door de gelijkenis en beeld van een verderfelijk mens, een gevogelte, een viervoetig, kruipende gedierte enzovoorts. Men heeft de mens en zelfs dieren geplaatst in de positie van God. Dat is waar het op neerkomt. En zelfs vanaf de christelijke kansels kun je horen dat de mens zou moeten dienen, want God dienen, men heeft geen flauw idee hoe het moet. Afgezien van dat men vermoedelijk niet eens in hem gelooft, maar dat is nog een ander verhaal. Dus de mens, u weet wel, van medemenselijkheid, de mens dienen, de naaste dienen, wat er maar wezen mag enzovoorts. Natuurlijk heeft dat ergens een Bijbelse kern van waarheid, maar de kern van die waarheid is al lang eruit gehaald. En dus wordt het de mens. En dat is in christelijke kerken zo, maar daarbuiten is het natuurlijk nog veel erger, maakt men helemaal de mens tot God. Zo is dat toch? Nou goed. En moet je nou eens lezen wat er staat. Men heeft God weggeredeneerd uit de schepping. Ik denk altijd, want soms ben ik dan erg cynisch, ik denk altijd dat wetenschap maar één doel heeft, namelijk het wegredeneren van God uit de schepping. En dan denk ik ook inderdaad, dan moet je van goede huizen komen om dat te kunnen, maar vooruit. Dus God wegredeneren uit de schepping. Maar dan moet je eens kijken wat er gebeurt. Daar staat er, daarom, en het wordt nog twee keer herhaald, daarom, om die reden heeft God hen ook overgegeven, losgelaten, betekent dat gewoon. Daarom heeft God hen ook losgelaten, overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten. Hart is nog steeds de zetel van het geloof, het zijn de verduisterde harten, het zijn de onverstandige harten. God heeft hen ook overgegeven in begeerlijkheden hunner harten tot onreinheid, om hun lichamen onder elkander te onteren. Maar zit u nou dat er staat hoe het zit? God heeft hen losgelaten om dat te doen. En wij maar weer bidden opdat God het zou tegenhouden. Toch? Of wij protesteren als we constateren dat het inderdaad zo gebeurt. Wij zouden dat niet doen. God heeft de mens losgelaten om dat te doen. De gedachte is eigenlijk, de mens rukte zich los van God. En God zei, nou ik kan je wel vasthouden als ik wil, maar ik laat je los. Als je dat niet wil, dan niet, ga maar. En God heeft inderdaad de mens die vrijheid gegeven. Sinds de eerste komst van Christus in elk geval. Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hun harten tot onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Diegenen namelijk die de waarheid Gods waarheid veranderd hebben in de leugen, hun eigen menselijke leugen. Namelijk, zij eren het schepsel en dienen het schepsel boven de schepper. Als het ooit waar was, dan is dat in onze dagen zo. Want luister maar naar, de trend over heel de wereld inmiddels is dat wij de aardbodem zouden dienen. Deze oude wereld zouden dienen. De natuur zouden dienen. Want de natuurbescherming, dierenbescherming, wat allemaal wezen mag. Milieubeweging heeft de plaats ingenomen van religie. Dat is het hoogste wat er is. Het mag ook geld kosten. Het hoeft ook niet bewezen te worden dat het nodig is, maar we doen het gewoon wat het moet. Het is heel bewust het stellen van de schepping in plaats van de schepper. Dat is de gang van zaken. Daarna denk ik ook, maar dat heeft natuurlijk hier niet zoveel mee van doen, dat zoals godsdienst misbruikt wordt om mensen geld af te troggelen en tot slaven te maken, zal het zo geweest, wordt nou deze trend gebruikt om mensen geld af te troggelen en tot slaven te maken en wil op te leggen, macht uit te oefenen enzovoorts. Zo steekt het echt in elkaar. Nee, dat mag je niet zeggen, maar deze waarheid is heus wel bekend, maar die houdt me net zo goed in ongerechtigheid en onder. Zo gaat dat nou eenmaal. Nou goed, maar hier staat, ze hebben de waarheid God veranderd in de leugen. De leugen is namelijk dat men het schepsel of de schepping zou dienen. Maar de waarheid is die van de schepper en dat heel de schepping de schepper zou dienen. En de schepper zal de schepping in stand houden. Dat is een normale, hoe heet zoiets, is er een geleerde in de zaal? Ik kan het even zeggen. Symbiose, dat zit er net binnen. Toch, dat is toch een goede woord, hè? Nou goed. Samenwerking. De een dient de ander en de ander dient de een. De schepping dient de schepper en de schepper houdt de schepping in stand. Dat is het verhaal. Niet wij houden als schepsel de schepping in stand. Dat is onzinnig. Dat verbeelden we ons eigenlijk wel. We maken er gewoon onderdeel van uit. En anders niks, we staan daar niet boven. We maken daar deel van uit. Zie je? Maar we zouden de schepper dienen en de schepper zou voor zijn schepping zorgen. En nou even wat smaller, wij als kinderen Gods die bekwaam gemaakt zijn door wedergeboorte om God te dienen. Wij zouden God dienen en hij zou voor ons zorgen. En al ben je weliswaar een kind van God, maar in de praktijk dien je hem niet, zal hij ook niet voor je zorgen. Zo zit dat gewoon. Dat is het antwoord op de vraag, maar ik merk nooit wat van God. Hij hoort mij niet, ik hoor nooit wat van en hij laat me maar in de ellende. Dus dit is het antwoord op de vraag. Nee, kort. De andere keer doen we dat weer wat uitgebreider, maar zo steekt het in elkaar. Je zou de Heer dienen en hij zal voor je zorgen. En indien wij hem verloochenen, hij zal ook ons verloochenen, zei Paulus toen. En hij schreef het aan wedergeboren mensen, ja zeker wel. Zelfs in het bijzonder aan Timotheus. Indien wij, Paulus en Timotheus, hem verloochenen, hij zal ook ons verloochenen. Zo is dat gewoon. Hè? Nou goed, terug naar dit vers. Dat was één keer. Daarom heeft God hen overgegeven in begeerlijkheden hun harten enzovoort. God heeft hem losgelaten. Vers 26 nog een keer. Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerbare bewegingen. Want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature. Maar God laat dat toe. Ja, ik ga nog even verder. Vers 27. En insgelijks ook de mannen nalaten het natuurlijk gebruik der vrouw zijn verhit geworden in de lust tegen elkander. Mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende. En de vergelding van hun dwaling die daartoe behoorde in zichzelf ontvangende. De vergelding van hun dwaling in zichzelf ontvangende. Dat is de verklaring namelijk van wat hiervoor staat. En de gedachte is eigenlijk een heel eenvoudige. Waar namelijk de rangorde tussen schepper en schepping niet meer gekend wordt. De rangorde, die van de een boven de ander, onderdanigheid. Waar die rangorde er niet meer is, waar die niet meer bestaat. Daar is volgens de schrift het gevolg daarvan dat elke rangorde verdwijnt. En dat is iets wat we zeker in onze tegenwoordige maatschappij zo zonder meer kunnen tegenkomen. We zijn blij dat de klassenstrijd voorbij is en dat dat niet meer bestaat. Maar aan de andere kant, zonder rangorde, zonder hiërarchie, is geen samenleving in stand te houden, overigens. Maar goed, dat ook maar weer even terzijde. Maar waar bovendien de relatie tussen man en vrouw is afgeleid van, en is de uitdrukking van de relatie tussen schepper en schepping, zal duidelijk zijn waar die relatie tussen schepper en schepping niet meer gekend wordt, dat daar de relatie tussen man en vrouw ook niet meer gekend wordt. Dat is ongeveer het idee. En dat is de reden waarom specifiek hier homoseksualiteit genoemd wordt. Men weet niet meer wie men dienen zal. Men is het kwijt. Het verschil bestaat niet meer tussen man en vrouw. De wisselwerking tussen man en vrouw bestaat niet meer. Die van de een dient de ander en de ander dient de een. De vrouw dient de man en de man zorgt voor de vrouw enzovoorts. Dat ga ik nou niet uitleggen. Dat doen we wel weer een andere keer als ik nog een paar jaar ouder ben, denk ik. Maar vooruit, wat meer ervaring, zuster. Ja. Maar u begrijpt toch hopelijk hoe dat is. De Bijbelse voorstelling van zaken is die van God als de man, heb ik u vanmorgen al voorgehouden, en van de schepping als de vrouw. En uit de onderwerping van die vrouw aan haar man zou verlossing tot stand komen, zou een nieuwe schepping tot stand komen. Dat is namelijk een vruchtbare samenwerking. Dat is het idee. Maar waar de vrouw, namelijk de schepping, zich niet onderwerpt aan de man, trekt de man zich daarvan terug en zegt, zoek het zelf maar uit. En dus staat er nou meteen toegepast op het horizontale vlak. God heeft hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen. Hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in dat tegen nature, desgelijks ook de mannen enzovoorts. Want een en ander heeft zo zonder meer van doen met het niet meer kennen van enige hiërarchie, schiet me geen beter woord binnen. Kwestie van rangorde. De mens wil niet meer dienen, wil niet onderdanig zijn enzovoort. Wel, als hij dat niet wil, aan zijn schepper niet, dan verdwijnt dat beginsel in de samenleving ook en verdwijnt ook uit de relatie tussen man en vrouw. En ik denk dat dat de belangrijkste oorzaak is. Wie ben ik om dat te zeggen, maar vooruit. Maar dus dat de belangrijkste oorzaak is van de huwelijksproblemen, zal ik maar zeggen. Dat man nog vrouw weten welke plaats ze ten opzichte van elkaar zouden innemen, welke verantwoordelijkheid ze ten opzichte van elkaar hebben, dat is het gewoon. Niet dat ik daar een oplossing voor heb, nee, sorry, niet bij mij wezen, niet denken van, oh, hij weet hoe het moet. Dat is niet zo, hoor, niet bij mij komen. Daar zijn weer anderen voor, die u graag willen vertellen hoe zij het hadden en hoe dat ook niet gelukt is. Nou, laat maar zo. Maar ik hoop dat ik in het kort even heb kunnen uitleggen hoe dat ongeveer in elkaar steekt. Het is één grote verwarring, dat is waar het om gaat. En tegelijkertijd een zaak van onvruchtbaarheid. Dat weten we maar al te goed, dus nu de nieuwste trend is natuurlijk dat homoseksuelen ouders willen worden. En dat moet technisch toch te regelen zijn. Zoiets. Of juridisch, of allebei, enzovoort. Ja, sorry. Ja, dit is relativeren, maar dat is de enige goede manier. In het perspectief zien van de relatie tot God, dat is waar het om gaat. En voor de rest zijn er natuurlijk wel meer oneerbare dingen waaraan de mens zich overgeeft sinds God hem heeft losgelaten. Maar dat deze dingen genoemd worden, is omdat ze illustratief zijn, kenmerkend zijn voor de situatie waarin de wereld zich bevindt. Te zeggen man en vrouw zijn gelijk is hetzelfde als te zeggen schepper en schepping zijn gelijk. Nou, de schepper neemt dat niet. En die zegt, zoek het maar uit. Dan laat het je maar los. Bekijk het dan maar. Zie maar eens wat er van terecht komt. Kijk maar eens of dat dan vruchtbaar is. En in feite is dus de schepping nog steeds die onvruchtbare vrouw. Wat dat betreft. Hè. Nou goed, gaan we weer verder. Dan staat er vers 28. En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God het niet goed geacht om hun in erkentenis te houden. Toch? Zo staat het er natuurlijk niet, maar dat staat er wel. Dat is de gang van zaken. Gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerde zin om te doen dingen die niet betamen. En niet alleen in verband met homoseksualiteit, maar er staat er meteen vervuld zijn met alle onreinigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, volvenijnigheid, moord, twist. Ik lees dat nooit uit in het publiek. Never. Maar dat kunt u zelf ook wel lezen natuurlijk. Een enorme opsomming van ondeugden die de situatie van de mens inderdaad beschrijven. En daar kun je aan proberen te doen wat je wilt, maar dat gaat niet. Als de relatie met God verstoord is, en dat geldt voor de gehele mensheid als zodanig, voor zelfs de wereld als zodanig, waar de relatie met de schepper, de bron van leven enzovoorts verstoord is, daar ontbreekt vervolgens elk normbesef. Daar zijn geen normen meer. Wat is de norm? Daar maakt men zelf normen. Daar maakt men zelf idealen. Daar gaat de mens zitten uitmaken hoe het zou moeten zijn. En hij gaat ervoor vechten, actiegroepen ondernemen en zo wat vragen stellen in de Kamer om het geregeld te krijgen. Dat is het ongeveer. Maar daarmee stelt de mens zich in de positie van God zelf. Normen kunnen alleen bestaan als er inderdaad één onwankelbare norm is. En die norm is God. En waar die weg is, waar men die heeft afgewezen, blijft men over in een normloze wereld. Nou, een wereld vol met tradities natuurlijk, maar die veranderen continu. Maar dat is de situatie. En dat is de situatie waarin de hele wereld zich bevindt. En het wordt nog eens uitdrukkelijk gezegd in vers 32 over de mens, dewelke daar zij het recht Gods weten, namelijk dat degenen die zulke dingen doen des doods waardig zijn, niet alleen dezelfde doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degenen die ze doen. Dat wil zeggen, de mensheid negeert God helemaal, erkent geen normen die van bovenaf worden opgelegd, wil aan niemand onderdanig zijn en het gevolg daarvan is de situatie zoals de krant en de nieuwsberichten ons elke dag schilderen. En niet alleen in het Midden-Oosten, nee. Maar over heel de wereld. Dat is de situatie. En dat antwoord had natuurlijk wel korter kunnen gegeven worden aan meneer Boltini, denk ik dan altijd maar. Ik vind het altijd jammer. Want dat heb ik nou al zo vaak geconstateerd. Dat mensen deze eerlijke vraag stellen. Tenminste, ik neem aan dat die eerlijk is. Daar ga ik altijd er maar vanuit. Als er dan een God is, waarom ziet de wereld er dan zo uit? Daar is gewoon een Bijbels antwoord op. Omdat die wereld God verworpen heeft. Omdat God weliswaar kwam tot die wereld, maar men beliefde hem niet. Hij gaf een weg tot eeuwig leven, wilde men ook niet. Hij zou zijn koninkrijk oprichten, orde op zaken stellen in de wereld. Men beliefde niet, wij willen niet dat deze over ons koning zij. De Joden houden liever vast aan hun wet. En de heidenen hielden liever vast aan hun eigen tradities enzovoorts. En dat is het dan. En dat is de situatie waarin we ons vandaag bevinden. Een wereld waarin de Heer zich verbergt. De aardigheid is dat, voor zover ik dat woord mag gebruiken dan, de aardigheid is dat deze dingen niet zomaar uit de lucht zijn komen vallen, maar lang tevoren gewoon in het Oude Testament werden aangekondigd. Wat hier gedaan wordt in de Romeinenbrief, Romeinen 1, is niks anders dan dat het nu wat uitgebreider wordt uitgelegd. Maar de aankondiging ervan vinden wij al. Nou, ik meen zelfs al in Genesis, maar ik weet niet of ik het nou zo gauw vinden kan. Nou, ik probeer het maar niet, want dan duurt het te lang. Maar we vinden het al in Genesis, waar gesproken wordt over dat iemand zich verbergt voor het aangezicht des Heeren, dat de Heer zich voor hem verbergt. Het is namelijk, ik dacht over Kain, maar ik weet niet zeker meer zo uit het hoofd, zo gauw. Maar Kain is een beeld van het Joodse volk uit onze dagen en daarmee ook van alles wat erachter ligt. De wereld als zodanig. Gevlucht van het aangezicht Gods enzovoorts. Blijft wel in leven, want God houdt de wereld in stand en Kain dus ook in die dagen, omdat hij daar een beeld van is. Maar vindt nergens rust, maar zijn weg is verborgen voor het aangezicht des Heeren. Dat is precies de situatie zoals we die vandaag kennen. Daarover hebben we het vanmiddag weer, want er blijkt inderdaad dat de schrift er nogal wat over te zeggen heeft.